het woord is aan jou. Test. Zo gaat het. Broeders en zusters, goede avond allemaal. Heerlijk om weer bij elkaar te zijn en het woord van God te openen in het geloof dat het licht gaat verspreiden in ons leven. Ik wil vanavond met jullie een gedeelte uit de Bijbel lezen uit het eerste Oude Testament, Hooglied, hoofdstuk 2. Het boek Hooglied en daarvan het tweede hoofdstuk. En we gaan het vanavond hebben over het gevaar van de vos. Het gevaar van de vos. We hebben al verschillende dieren bekeken, bestudeerd. En ik wil vanavond met jullie over dit thema nadenken. Wat heeft dit vandaag tot ons te zeggen? En in Hooglied hoofdstuk 2 komen we dat kleine vosje tegen. En ik zeg het bewust zo, want dat klinkt heel lieflijk. Een klein vosje, maar het kleine vosje kan een hoop verderf aanrichten. Laten we eerst dat hoofdstuk met elkaar lezen. Dat zijn 17 versen. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Ik ben een roos van Saron, een lelie uit de dalen. Als een lelie tussen de distels, zo is mijn vriendin tussen de meisjes. Als een appelboom tussen de bomen van het woud, zo is mijn liefste tussen de jonge mannen. Ik verlang er sterk naar in zijn schaduw te zitten. En zijn vrucht is zoet voor mijn gehemelte. Hij brengt mij in het wijnhuis en de liefde is zijn banier over mij. Sterk mij met rozijnenkoeken. Verkwik mij met appels, want ik ben ziek van liefde. Dat is een bijzondere uitdrukking. Zijn jullie ook wel eens ziek van de liefde? Zo drukken wij ons niet zo vaak uit, maar het is wel mooi. Hè? Je kan ziek zijn van de liefde. Laat zijn linkerarm onder mijn hoofd zijn en zijn rechter mij omhelzen. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, als bij de gazellen of bij de hinden op het veld, dat u de liefde niet opwekt of aanwakkert, voordat het haar behaagt. De stem van mijn liefste, zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvels. Mijn liefste lijkt op een gazelle of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, speurend door de spijlen. Mijn liefste antwoordt en zegt tegen mij, sta op mijn vriendin, mijn allermooiste, en kom, want, zie, de winter is voorbij, de regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. De bloemen laten zich zien op het land. De zangtijd is aangebroken. Het koeren van een tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. De bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, mijn vriendin, en kom, mijn allermooiste. Mijn duif, in de kloven van de rots, in de schuilplaats van de bergwand, laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is bekoorlijk. Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronde richten, nu onze wijngaarden bloeien. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem, die de kudde wijdt tussen de lelies. Tot de wind van de dag opsteekt. En de schaduwen vluchten. Keer om, mijn liefste. En wees als een gazelle of het jong van een hert op de bergen van Beter. Nou, ik vind dat een heel bijzonder hoofdstuk. En vooral vers 15, dat zal je begrepen hebben, is een belangrijk kernvers voor deze avond. Het feit dat ik op deze boodschap ben gekomen heeft ook een aanleiding gehad. Ik sprak een langere tijd geleden alweer in een conferentie waar ook een boswachter aanwezig was. En die deelde iets over de flora en fauna op de Veluwe. En een van de dingen die hij vertelde was dat het aantal vossen op de Veluwe ook toeneemt. Die populatie die groeit. Nou, er zijn er natuurlijk heel veel mensen die zijn er heel blij mee. Zeker de Partij voor de Dieren. He, die staat op en die applaudisseert en die juicht en is blij. Maar er zijn ook heel veel mensen die worden er wat minder blij van die groeiende populatie vossen. Zo vertelde die boswachter. Omdat ze uiteindelijk binnendringen tot in de achtertuinen van de eengezinswoningen. Dus ze vormen naast heel veel vreugde voor de natuurliefhebbers ook een bedreiging voor heel veel andere mensen. En dat bleef bij mij haken. Een groeiende populatie vossen. Toen dacht ik, zou de Bijbel daar ook iets over zeggen, over een groeiende populatie vossen die ons kunnen bedreigen? Nou, en wat blijkt? Het is zo. Dus de Bijbel was die boswachter ver vooruit. En daar wil ik het vanavond met jullie over hebben, want dat zette mij wel aan denken. En de kernboodschap, of het kernvers is vers 15. Hè? Vang voor ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaarden te gronden richten, nu onze wijngaarden bloeien. We kennen denk ik allemaal wel het gezegde, hè? Kleine vossen bederven de wijngaard. Wat zoveel wil zeggen als de kleine problemen zijn vaak het meest hardnekkig. Kleine problemen zijn vaak het meest hardnekkig. Nou, dat moet je even vasthouden aan het begin van deze boodschap. En ik heb dit hoofdstuk, Hooglied 2, of uiteindelijk die tekst, vers 15, eigenlijk ingedeeld in 3 stukjes. Ik kan het allemaal onthouden. Het is heel eenvoudig, maar wel belangrijk dat je die onderscheiding maakt. Want dit gedeelte, dit vers, spreekt allereerst over een bloeiende wijngaard. Nou, ik weet niet of je wel eens in een wijngaard geweest bent, maar een wijngaard die bloeit, dat is heerlijk om in te verblijven. Dat spreekt en dat sprankelt van nieuw leven. Een bloeiende wijngaard. En als het goed is, dan beginnen er allerlei alarmbellen te knipperen. Als een wijngaard bloeit, dan koester je dat, dan bescherm je dat. Dan doe je er alles aan om die bloei te laten floreren. En te zorgen dat er uiteindelijk vrucht gaat ontstaan, toch? Een bloeiende wijngaard. Dat geeft perspectief en dat spreekt van leven, van frisheid. Nou, dat is de eerste. Het tweede, helaas, als er sprake is van een bloeiende wijngaard, dan zijn er ook bedreigingen. En de tweede gedachte is dat die wijngaard te gronden wordt gericht door vossen. Dus het tweede punt is een bedreigde wijngaard. Bloeiende wijngaard, een bedreigde wijngaard. En als laatste klinkt er ook de oproep om die vossen te vangen. Dus je moet er ook mee aan de slag met de bedreigingen die zich aandienen. Nou, je weet, de goede gereformeerde preek heeft 3 punten. Hier heb je ze. Een bloeiende wijngaard, een bedreigde wijngaard en de opdracht om die bedreigingen te lijf te gaan. Nou, als je een beetje bekend bent met het Hooglied, ik kan daar niet heel technisch op ingaan, maar het thema van het boek Hooglied lijkt te zijn de liefde tussen enerzijds de bruidegom, hè, Salomo, en anderzijds de bruid, de Sulamiet. Nou, binnen het Jodendom wordt het boek Hooglied gezien als een allegorie tussen enerzijds de liefde van God, van Yahweh, van de Eeuwige, en anderzijds de liefde van Israël, hè, wederzijdse liefde. Dat is de allegorie zoals de Joden het boek Hooglied uitleggen. Enerzijds Yahweh en anderzijds het volk van Israël. En binnen het christendom zou je kunnen zeggen is dit boek, het boek Hooglied, de allegorie tussen de liefde van Christus enerzijds en de gelovigen. Er wordt een plaatje geschilderd van een bijzondere relatie. Nou, dan moeten we dat allebei laten staan. Want er is een bijzondere relatie tussen de eeuwige, tussen Yahweh en tussen Israël. Maar er is ook vandaag een bijzondere relatie tussen de Heer Jezus en al zijn volgelingen, de gelovigen. Een bijzondere relatie. En ik geloof dat de wijngaard in Hooglied 2 een beeld is van die bijzondere, unieke relatie. Dat moet je even vasthouden. En als je dat vasthoudt, dan begrijp je dat er gereageerd moet worden als die bloeiende wijngaard, wat een beeld is van de relatie, wordt bedreigd. En als je weet uit eigen ervaring, uit je eigen leven, wat een goede relatie is, dan weet je ook wat het is om die relatie te koesteren en te beschermen. Zodat je daarvan blijvend kan genieten. Dat was het enige juiste antwoord. Ik zie allemaal stralende gezichten hier. Maar ik hoop dat je er iets van kent uit ervaring. Dat je zegt, nee Jacques, dat is voor mij geen theorie. Dat is voor mij praktijk. Dan weet je wat je moet koesteren. Nou, allereerst dus die bloeiende wijngaard. Als je wel eens in Israël bent geweest en de geschiedenis van Israël kent, dan weet je dat een wijngaard en dat wijn en de druiventeelt, het produceren van wijn, het exporteren van wijn, een heel bekend fenomeen in Israël is. Al van oudsher, door alle eeuwen heen al. En je weet natuurlijk, Israël weet wat feestvieren is. Hè? Je kent de feesten van de Heren als het goed is. En daar wordt de nodige wijn bij gedronken. Dus als er een volk weet wat feestvieren is, en als er een volk is wat weet wat wijn drinken is, dan is het wel het Joodse volk. Ze produceren heerlijke wijn. Als wij in Israël zijn met een reis, dan gaan we altijd naar een wijnproeverij. Er zijn sommigen die dat hebben meegemaakt. Om even te proeven van, oké, dit is ook Israël. Hè? Op de Golan heb je prachtige wijngaarden. Schitterend. En uitstekend klimaat. Dus van oudsher is wijn, zijn wijngaarden, et cetera, een bekend fenomeen in Israël. De eerste landbouwer, of beter gezegd, de eerste man die een wijngaard plantte, wie was dat? Dat was Noach in Genesis 9, vers 20. Dat is mooi. Hij was de eerste landbouwer die een wijngaard plantte. Dat is een voorbeeld uit het Eerste en Oude Testament. Maar we kennen natuurlijk allemaal dat overbekende hoofdstuk Johannes 15, waar we lezen over de Heer Jezus. En in dat hoofdstuk gaat het over de wijngaard, de wijnstok, de wijnbouwer. En alles wordt in één adem genoemd. Met andere woorden, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament kom je de wijngaard, de wijngaardenier, de wijnstokken volop tegen. Het is een Bijbels verschijnsel. En nu in Hooglied, hoofdstuk 2, wordt dat bekende verschijnsel, de wijngaard, genomen om een unieke relatie duidelijk te maken. De Bijbel gebruikt natuurlijk heel veel beelden. Als je denkt aan de gemeente in het Nieuwe Testament, dan wordt dat de gemeente vergeleken met een stad. Met allemaal inwoners. De gemeente wordt vergeleken met een lichaam waarvan wij allemaal leden zijn en de Heer Jezus het hoofd is. De gemeente wordt vergeleken met een huisgezin. Nou ja, allemaal beelden. Waarom? Om dat unieke van die relatie dichter bij jou en mijn hart te krijgen. Want ja, de gemeente, wat is dat nou? Gelovig zijn, wat betekent dat nou? De verbondenheid met de Heer Jezus, wat betekent dat nou? Maar ja, als je gaat spreken over een huwelijk, als beeld van de relatie tussen de Heer Jezus en zijn kinderen, ja, dan komt het hopelijk iets dichter bij. Daar gaat het om. Dus de Heer Jezus wil jou en mij helpen om dat unieke wat is ontstaan door het geloof in hem dicht bij je hart te krijgen. En dat je daarvan gaat genieten. Hoe groot is het genot van de wandel met God? Daar gaat het om. En daarom gebruikt de Bijbel allerlei beelden om de unieke relatie woorden te geven, inhoud te geven, dicht bij je hart te brengen, zodat de meest eenvoudige vanavond naar huis gaat en zegt, wat ben ik toch een gezegend en een bevoorrecht mens, dat ik deze relatie mag genieten, beleven. Dat is belangrijk. Want het leven met de Heer Jezus is geen moeten, toch? Dat is een voorrecht. Ik hoop dat het zo in je leven functioneert. Ik moet de Heer Jezus niet volgen. Het is een geweldig voorrecht dat ik hem mag volgen en je doet er wijs aan dat je doet. Maar houd wel in de gaten, het is een relatie. Ik moet niet met mijn vrouw aan het leven. Die heeft ons bij elkaar gebracht, dat is voor mij een voorrecht. Ik ga zo weer heerlijk naar huis, begrijp je wat ik bedoel? Zo is het ook in die geestelijke relatie. En voor heel veel mensen vandaag is het volgen van Jezus het naleven van wetten en regels. Ze kennen niks van die intimiteit, maar dat maakt juist het zo uniek, zo bijzonder. Nou, daar is de wijngaard, een bloeiende wijngaard, een beeld van dat unieke, van dat bijzondere wat ons ten deel is gevallen door geloof in de Heer Jezus Christus. En nu wordt er heel specifiek gesproken, wijngaard, beeld van de relatie, maar het gaat om een bloeiende wijngaard. En dat vind ik wel mooi, je hebt je Bijbel toch nog open. Wat staat er in vers 11? Nou, wij gaan de winter nu tegemoet, hè? Het is herfst, we gaan naar de winter toe. Voor velen zijn dat soms moeilijke dagen. Ik ervaar dat wel altijd als mooie dagen, toch? Je zet dus een extra lampje aan en zo. En Ik hou er wel van, maar sommigen die vinden de winter een moeilijke tijd. Nou, hier staat, vers 11, de wintertijd is voorbij. De regentijd is over, helemaal voorbij gegaan. Sommigen hoor ik al amen zeggen. Die denken, ja, dat vind ik altijd een heerlijk moment. Die regen achter de rug, die kou achter de rug, het ijs achter de rug, sneeuw over. Nu gaat de lente komen. Langer licht, de zon gaat schijnen. Nou, sommige vrouwen die krijgen het dan op hun heupen, dan moeten de bezem er doorheen. Nou, je kent het wel. De lente komt eraan. Dus er wordt iets geschilderd hier wat heel positief is, heel hoopvol. Maar we zijn er nog niet, vers 12. De bloemen, die laten zich zien op het land. De zangtijd is aangebroken. Het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort. De bloeiende wijnstokken ze geuren. Met andere woorden, in drie versen wordt even in vogelvlucht een geweldige ontwikkeling beschreven in de natuur. Het nieuwe leven dient zich aan. Bloesem. Nou, heerlijk hier. Je stoelen weer buiten gaan zetten. Tafeltje klaarzetten. Koffie drinken buiten. Fantastisch. Toch? Dat is de lente. Dat is de lente. Dat is een mooie periode. En zo schrijft de Bijbel er ook over. Prachtig plaatje. Nou, dit is het eerste punt. Een bloeiende wijngaard. Een bloeiende relatie. En ik hoop dat de relatie met de Heer Jezus sowieso voor u begonnen is. Voor jou begonnen is. Daar ga ik even vanuit. Maar ik hoop ook dat het een relatie is die bloeit. Die groeit. En dat je met Johannes 15 kan zeggen, ik draag ook veel vrucht. Ja, dat zeggen we in Aalburg niet van onszelf. Nee, dat hoeft ook niet. Maar als het goed is, zien anderen wel de vrucht in je leven, toch? Blijf in mij, zoals ik in u, dan draag je veel vrucht. Dat is een automatisme. Weet je, laat ik dit als tip meegeven. Jij en ik hoeven niet de zorg te dragen voor vrucht. Wat een rust, hè? Weet je waar je wel voor moet zorgen? Dat je in Christus blijft. Dus ga je nou niet druk maken, heb ik vrucht of heb ik geen vrucht? De Bijbel zegt, Johannes 15, als daar sprake is van een relatie, als daar sprake is van een bloeiende relatie, dan is er vroeg of laat vrucht. Maar wat is onze verantwoordelijkheid? In Christus te blijven. Te midden van al die verleidingen in deze wereld, die afleiders, die verzoekingen, gefocust leven, gedisciplineerd leven. De voorkeur geven aan de intimiteit met hem. De omgang met hem, dat. Dat moet je in je huwelijk ook, toch? Ik althans wel. Sommigen die waarschuwen mij dat ik niet te veel avond op pad moet gaan. Nou, daar ben ik altijd blij mee, hè. Niet iedereen durft dat te zeggen, maar ik heb een aantal in het land die spreken me er altijd op aan. Denk jij erom hoe je de zaak thuis organiseert? Dat is belangrijk. Waarom? Als het thuis misgaat, kan je het land wel intrekken. Maar het gaat om die bloeiende wijngaard allereerst thuis. In mijn gezin, in mijn huwelijk. Dat is belangrijk. Een bloeiende wijngaard. Dan mag er ook vrucht zijn. Daar hoef je niet aan te werken zozeer, maar je moet werken aan die gemeenschap, aan de omgang met de Heer Jezus. Zoals ik moet werken aan mijn huwelijk, die contactmomenten, het investeren in elkaar is belangrijk. Dat je elkaars harten deelt, dat je elkaars gedachten deelt. Dat er geen verborgen dingen voor elkaar zijn, maar dat je in die ontspannenheid met elkaar mag leven. Dat is iets kostbaars. En dat geeft ook zoveel kracht en inhoud aan je leven. Zo is het ook geestelijk. Een bloeiende wijngaard. En daarin moet je niet alleen investeren, maar een bloeiende wijngaard moet je ook beschermen. Die moet je koesteren. En dat zeg ik vanavond vooral tegen de man onder ons. Als je het voorrecht hebt om getrouwd te zijn, dan moet je je huwelijk beschermen. Dan moet je je gezin beschermen als je dat hebt. Dat is de verantwoordelijkheid, hoofdverantwoordelijkheid van een man. Dan moet je niets binnenlaten wat die relatie schade toebrengt. Je moet als een leeuw zijn in je gezin en in je huwelijk. En er zijn vandaag te veel slappe mannen. Geloof me. Je krijgt zoveel vrouwen bij me die zeggen, ja, wat jij nou zegt, daar ben ik het helemaal mee eens, maar die man van me. Ik zeg, wat is er aan de hand? Ja, als ik hem wat vraag, zegt hij, maakt mij niet uit. Maar wat is dat nou voor een waardeloos antwoord? Maakt mij niet uit. Het moet je alles uitmaken hoe je leeft. Je moet alles ervoor over hebben om koers te zetten in je gezin en in je huwelijk. Waar wil je naartoe? Daar moet je in investeren. Het kost mij ook veel tijd en energie. Maar dat is mijn roeping. Een bloeiende wijngaard hebben we het toch over? Een unieke relatie. Zo moet je ook investeren in de relatie met de Heer Jezus. Dat komt je niet aanwaaien. En ik merk vandaag heel veel christenen, niet alleen jongelui, maar ook ouderen, ze willen voor het minste geld op de voorste rij zitten. Het vraagt inspanning, de omgang met hem. Je Bijbel openen, je knieën buigen. Zijn aangezicht zoeken, investeren in die relatie. Zodat het niet alleen een wijngaard is, maar dat het ook een bloeiende wijngaard is. Dat is mooi. Nou, dat is het eerste punt. Het tweede. En dat is logisch, een bedreigde wijngaard. Want dat wat bloeit, daar waar iets te halen valt, dat wordt altijd bedreigd. En laat ik maar direct met de deur in huis vallen. Dat vind ik ook het aangrijpende van heel die LHBTI-discussie vandaag. En ik noem het een discussie, maar ik vind het bijna een tsunami. Want je moet goed bedenken dat daar waar de kerk met deze gedachten meegaat, weet je wat daar onder druk staat? Het beeld van Christus en de gemeente. Het gaat heel ver hoor. Met je tijdgebonden cultuur. Nee, is niet tijdgebonden, is niet cultuurgebonden. Het huwelijk is een blauwdruk in Genesis gegeven voor alle tijden, voor alle plaatsen, voor alle eeuwen, voor alle culturen. En als je dat loslaat, dan sleutel je ten diepste aan dat wat de Bijbel zegt over Christus en de gemeente. Zie je hoe ver de consequenties daarvan gaan? Dus het wordt bedreigd. Een bedreigde wijngaard, dat zien we vandaag ook in het huwelijk. Dat wordt bedreigd, dat wat uit het paradijs is overgebleven, staat zwaar onder druk. En je moet je woorden wegen vandaag als je er maar nog iets over zegt. Maar je mag er over en moet erover spreken hoor. Ik schaam me er niet voor.
Ik ook niet.
Want de Schepper heeft het zo bedoeld en bedacht. En het brengt zegen. Als we ons houden aan zijn principes. Maar dat wat bloeit, wordt bedreigd. En dat zie je ook terug in het huwelijk, maar je ziet het ook in de relatie met de Heere God. Nou, hier wordt de wijngaard bedreigd. Zodra er sprake is van groei, zodra er sprake is van bloei, van liefde, dreigt er ook gevaar. En het wordt heel duidelijk beschreven, want het gaat over kleine vossen, specifiek kleine vossen, die de wijngaard verderven. Nou, ik heb net gezegd, wijngaarden, dat is een bekend fenomeen in Israël. Van oudsher. Maar weet je wat ook een bekend fenomeen in Israël is? Vossen. En je komt ze in de Bijbel al tegen. Ik zal er een paar noemen. De Bijbel spreekt op diverse plaatsen over vossen. Zoals de Bijbel ook over wijngaarden spreekt. Nou, denk bijvoorbeeld aan Ezechiël 13 vers 4. Daar wordt gesproken over vossen. En waar heeft de profeet het dan over? Dan heeft hij het over valse profeten. Zij worden daar vossen genoemd. En neem ook een nieuwtestamentisch voorbeeld in Lucas 13 vers 32. Daar is Herodes uit op de dood van Jezus en hij wordt door Jezus een vos genoemd. Dus je ziet als de Bijbel spreekt over een vos, en we hebben hier Hooglied 2 vers 15, dan heeft dat vaak een negatieve betekenis. De vos wordt in de Bijbel heel vaak negatief geduid. Daarbij komt dat de vos hoort, behoort tot de hondachtige. En een hond is in het oosten een onrein dier. Dus sorry voor de vosliefhebbers hier, of degene die vos heten. Maar in de Bijbel staat de vos er niet zo best op. Hij wordt vaak in verband gebracht met het negatieve. En u vraagt iemand van jullie, maar wat is dan negatief aan die vos op het moment dat hij in de wijngaard zich bevindt? Nou, ik zal vier dingen noemen. Allereerst knagen die vossen aan de scheuten van de wijnstokken. Nou, je weet wat een scheut is, hè? Het groen wordt net zichtbaar. Misschien is het nog amper zichtbaar en het wordt al weggeknaagd. Dan begint de hoop in je hart enigszins op te bloeien. En voordat het helemaal tot bloei komt, wordt het al weggeknaagd. De scheuten worden van de wijnstokken afgeknaagd. Het tweede, en dat is in het oosten ook heel belangrijk, die vossen, die eten ook de bladeren op van de wijnstok. En die bladeren hebben een functie. Want je weet, in het oosten is het heet, is het warm, schijnt de zon volop. Dus die bladeren zorgen voor een beschermende werking. Dus door het feit dat die vossen die bladeren opeten, straalt de zon, schijnt de zon volop op de druiven zelf. En dat komt de groei niet ten goede. Te weinig zon is wat, maar te veel zon is ook wat. Wat een zegen dat er bladeren zijn. Schaduw. Dat is het tweede. Het derde, nou ja, de oogst zelf, hè. Een vos eet bijna alles wat hij kan eten. Hij eet dus ook de druiven zelf op. En daardoor loop je dus je oogst mis. Want stel voor dat ze die scheuten wel hebben laten zitten. Dat ze je blad hebben laten staan. Maar dan komt de druif zelf. En daar zijn ze ook dol op. Dus de oogst zelf eten ze ook nog op. Dat is het derde probleem. Je loopt je oogst mis. Door de aanwezigheid van die vossen. En het vierde, het laatste wat ik wil noemen is dit. Die vossen, ze ondermijnen, heel belangrijk, ze verzwakken het wortelgestel van die wijnstok. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Want als je de wortel van iets aanpakt, ja, dan hoef je ook geen verwachting meer te hebben voor alles wat zich boven de wortel bevindt. Zo eenvoudig is het. Daar hoef je geen studie voor te hebben gevolgd. En dat is nou precies wat die vos doet. Hij tast het wortelgestel aan. En als hij de wijnstok in de wortel weet te raken, nou, dan zijn er sowieso geen scheuten, dan komt er sowieso geen blad aan en dan kan je het met je druif ook wel vergeten. En zo zie je dat hij tast van de wortel tot de top de wijnstok aan. Nou, en die boswachter die ik noemde aan het begin, die vertelde dus dat de vos die dit aanricht, behoort tot een groeiende populatie. Ze dringen door vanuit bosgebieden, vanuit de duinen, tot in steden, dorpen en achtertuinen. Dat doet een vos. En vanavond ga je natuurlijk allemaal googlen op een vos en een afbeelding bekijken. Maar heb je wel eens gezien hoe een lief kopje een vos heeft? Ik denk dat heel de natuurbeweging in Nederland in beweging komt als we gaan zeggen, we gaan de vossen afschieten vanwege alle ellende. He, nou, we hebben wolven tegenwoordig, dat is wat. Medialand weet niet waar ze het heeft. Wolven. De een zegt, zie je, de natuur herstelt zich, ze zijn er weer. En de ander zegt, afschieten die beesten. Nou ja, hele debatten vinden de plaats. Er wordt een vermogen aan geld Nou, wolven, we hebben er een paar. Een stuk of 15 of zo, 20, ik weet niet hoeveel. Nou, hele toestand. Nou, die vossen, lief kopje. Maar ondertussen, kijk, en dat is het, hè. Dat is het. Veel mensen prikken er vandaag niet doorheen. Een mens ziet aan wat voor oog is. Maar ja, een vos verliest wel zijn haren, maar niet zijn streken. En dit is precies wat wij ook onder ogen moeten zien als het gaat om de relatie met de Heer. Ik heb gezegd, ze dringen door en ze eten eigenlijk alles wat er te eten valt. Of het nou gaat om kleinere dieren, konijnen, hazen, vogels, maar ook eieren, insecten en zelfs fruit. Alles wat eetbaar is, dat nemen ze tot zich. En ik heb het al gezegd, wat zijn nog wat kenmerken van die vos? Nou, hij behoort tot hondachtigen. In het oosten komt een hond, zoals ik zei, er niet zo positief uit. En een vos is een roofzuchtig, sluw en slim diertje. Het is een echte jager. Dat is de vos. Met een heel lief, onschuldig kopje. En daarom vind ik het heel bijzonder dat in Hooglied 2 vers 15 die vos specifiek omschreven staat als de kleine vossen. En dat is interessant voor ons leven vandaag. Want die kleine vosjes, die vallen niet zo snel op. Maar weet je wat het probleem is? Ze vinden altijd wel een opening om in de tuin binnen te dringen. Om door het hek heen te dringen. En daarom zijn ze des te gevaarlijker. Dat kleine beestje zie je niet in de schaduw of in de schemer. En wanneer wordt hij actief? 'S Nachts. Nou, mijn opa zei het al, de nacht is voor het ongedierte. Dus na zo laat kom je niet meer op straat. Nou, daar had die man misschien wel gelijk in. Maar hij grijpt zijn kans op het moment dat het begint te schemeren, duister begint te worden. Dan heeft hij ook nog het voordeel dat hij klein is en dat hij overal tussendoor glipt. Je ziet hem niet, maar je ziet wel dat hij geweest is de volgende ochtend. Als de zon weer schijnt, als het weer dag is geworden. En dan zeg je, waar Remba is het toch doorheen gekomen. Nou heb ik iets gezegd over een bloeiende wijngaard. Maar ik heb ook iets gezegd over een bedreigde wijngaard. En broeders, zusters, vandaag zijn er ook geestelijke vossen. Ik zal er straks een aantal noemen. Dus je komt straks bij je hart uit, blijf rustig zitten. Waardoor ook de relatie vandaag tussen ons en de Heer Jezus wordt bedreigd. En wees daar nou niet naïef in. Want zo'n beestje komt in beweging als de meeste mensen op bed liggen. En zo is het ook in ons geestelijk leven. Er zijn heel veel mensen die denken, ja, dat leven met de Heer is voor mij iets voor de zondagochtend. Of voor de zaterdagochtend, of nou ja, noem maar op. Misschien de doordeweekse woensdagavond. Maar weet u, wij zijn in dienst van het leger van de Heer. En we zijn aangenomen voor 7 dagen in de week. 24 uur per dag. En we hebben geen vrije dagen. We zijn fulltime in dienst. Dus als het goed is, besef je ook. En dat leidt bij mij niet tot een krampachtig leven, voor zover je dat denkt. Maar ik besef wel, als er sprake is van een bloeiende wijngaard, dan is er ook altijd sprake van dreiging. Want als er iets te halen valt, dan zit de tegenstander niet stil om daar op af te komen. Want hij is gekomen om te verderven en te verslinden. Dat is het werk van Satan. Hij is niet gekomen om op te bouwen, maar hij is er gekomen om te verderven. Om dood en verderf aan te richten. Dit is het werk van de tegenstander vandaag. En hoeveel naïeve christenen zijn er niet? Die denken, het zal mij niet overkomen. Of dat is geen valkuil voor mij. Nou, noem maar op. En wat zie je? Mensen zijn naïef in de geestelijke strijd. En wat heeft Paulus zelf onderwezen in Efeze hoofdstuk 6? Doe aan de wapenrusting. Een heel ander beeld van een heilssoldaat van de Heer Jezus. Die zich beschermt, die zich verdedigt, maar die ook aanvalt. En die daarvan de Heer de nodige middelen voor heeft gekregen, waar of niet. En daarom schrijft Paulus in de Efezebrief ook, in Efeze 4 vers 12, 11 of 12 uit mijn hoofd, dat hij geroepen is om toe te rusten tot dienstbetoon. Hoe kan je nou met een bloeiende wijngaard omgaan? Hoe leef je nou te midden van die bedreigingen? Maakt dat je nou heel negatief of moedeloos? Nee, helemaal niet. Ik ben niet negatief. Ik ben niet moedeloos, maar ik ben wel alert. Ik besef dat er iets te roven valt in mijn leven. En ik hou er dus ook gedegen rekening mee dat dat vroeg of laat gaat gebeuren. En de oudere mensen onder ons, die weten het wel. Hè? We zeiden vroeger, ik was er niet deel van, maar ze zeiden vroeger, de ene keer komt de tegenstander op zijn klompen en de andere keer op zijn kousenvoeten. Nou, dit is een hele ouderwetse uitspraak, maar hij geldt ook voor 2022. En daar heb je mee te maken als er sprake is van een bloeiende wijngaard. Als de bloesem zichtbaar gaat worden, als de vrucht zich gaat zetten, dan valt er wat te halen in je leven. Persoonlijk, in de relatie met de Heer, maar ook in je huwelijksleven, in je gezinsleven. Maar laten we ook maar de kring wijder trekken in de gemeente waartoe je behoort. In het huisgezin van God, daar is als het goed is ook sprake van geestelijke groei en van vrucht dragen. Maar daar zijn er ook heel veel liggen er op de loer om daar schade aan te richten. En nogmaals, daardoor hoef je niet in de kramp te gaan leven. Maar ik geloof dat de Bijbel wel heel eerlijk is dat je alert moet zijn. Niet naïef moet zijn. Bij de les. 7 dagen in de week. 24 uur per dag. Ik wandel in het licht met Jezus. We gaan naar het derde, het laatste. Want als de Bijbel dit beeld schetst, de winter voorbij, de regen is achter ons, de lente dient zich aan, de bloesem wordt zichtbaar, de vrucht gaat zich zetten. Dan is er ook sprake van dreiging. Na de bloeiende wijngaard, de kleine vossen die de wijngaard bedreigen. Maar uiteindelijk ligt daar ook een appel. Vang voor ons de vossen. Nou, dit vinden mensen soms heel moeilijk. En dat verwijt krijg ik ook wel eens. Als ik ergens gesproken heb of de lijn van mijn boodschappen, dat mensen weer ergens toe worden aangezet. Nou ja, dat klopt, dat doe ik ook heel bewust. En daar schaam ik me ook niet voor. Waarom niet? De Heer Jezus deed het ook. En ik zie het ook terug in de brieven van Paulus. Als je dan een kind van het licht bent, zegt Paulus in de Efezebrief, wandel dan ook als een kind van het licht. Dood uw leed indien je met Christus gestorven bent, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Dat is niet iets wat God doet in je leven. Dat is iets wat God door jou heen doet. Maar daar ben je wel zelf bij betrokken. En mij verbaast het altijd dat mensen daar onrustig gaan worden. Dan zeggen ze, ja, nou staan we in de vrijheid, dan krijgen we weer een opdracht. Ja, maar je krijgt een opdracht als een geliefd kind van de Heer. Je krijgt geen opdracht om een kind van de Heer te worden. Begrijp je wat het verschil is? Je bent een geliefd kind, leer nou ook als zodanig wandelen. We hebben een intieme relatie, zegt de Heer vanavond tegen je. Maar ik wil je gewoon eerlijk in alle liefde vertellen dat er ook bedreiging is. Kleine vosjes die onze relatie willen bederven. Nou, is dat eerlijk of niet? Ik zeg ook eerlijk tegen mijn kinderen, tegen onze zonen, waar bedreigingen zijn. Betekent dat dat ik hun vader niet meer ben of zo? Nee, dat betekent juist dat ik hun vader ben. Wedervader die niet wijst op bedreigingen. En valkuilen, die is nalatig. Dus dat moet je heel positief duiden. Dit is bewogenheid van je hemelse vader. Prijs de Heer daarvoor. Hij houdt me alert. Ik blijf bij de les. Wees nuchter en waakzaam. Daar ligt in opgesloten. Dus ik begrijp nooit dat mensen onrustig gaan worden en zeggen, nou ja, dan moeten we wel wat. Nee, wees blij dat de Heer tegen je zegt. Toch? Jazeker. Dat is belangrijk. Zowel in de natuurlijke opvoeding, maar ook in de geestelijke opvoeding. Nou, hier krijgen we de opdracht, vang voor ons de vossen. Dat is een heel duidelijke oproep. Een appel om, luister goed, schade aan de wijngaard te voorkomen. En wat zeggen we vaak tegen elkaar? Voorkomen is beter dan genezen. Nou, in dat kader noem ik het. Ik noem het nog maar even extra voordat er weer gemaild wordt. Van, hoe bedoel je dat? Zo bedoel ik het. Voorkomen is beter dan genezen. Preventief handelen. Aan de voorkant. En dat vind ik zo een zegen dat de Bijbel daar heel open en eerlijk over is. En iemand vraagt, maar kan zo'n vosje dan nou echt zoveel kwaad doen, joh? Zo'n schattig en aaibaar beestje. Maar hoe lief zo'n klein vosje er ook uitziet, het dier kan flinke schade aanrichten. Ja, sterker nog, het kan een ware plaag worden. En als de Bijbel hier spreekt over vang de vossen, en als de Bijbel hier spreekt over een bloeiende wijngaard en over een bedreigde wijngaard, dan heb ik mezelf de vraag gesteld, Heer, wat wilt u mij vandaag en wat wilt u al uw kinderen door dit gedeelte zeggen? Maar allereerst, voordat ik bij de kleine vosjes uitkom, een vraag. Mag ik jullie eens vragen, zien jullie, na alles wat ik tot op heden gezegd heb, zien jullie hoe prachtig de wijngaard is? En dan bedoel ik, zien jullie hoe waardevol, hoe bijzonder, hoe uniek de relatie is die wij mogen beoefenen met de Heer Jezus? Zien we dat? Beseffen we dat? Daar gaat het om, hè? Want als iets waardevol voor je is, dan koester je dat, dan bescherm je dat. Er zijn vandaag heel veel mensen die hebben waardevolle spullen en die hebben een externe kluis. Die zeggen, ja, wacht even, voordat de brand komt of voordat de inbrekers komen, ik schaf een externe kluis aan en daar leg ik al mijn waardevolle spullen in. Niemand komt erbij. De brand niet, de inbreker niet, niemand niet. Behalve ik. Zo waardevol voor me. En daar wil ik voor betalen ook voor die kluis. Prima. Voel je? Maar is de relatie met de Heer Jezus voor ons zo waardevol? Zo bijzonder, zo uniek. Zo, ja, het allerbelangrijkste in ons leven wat ons ten deel is gevallen. Ja, als dat zo is, dan zeg je, Jacques, ga maar door, want dat hoef je allemaal niet te zeggen tegen mij. Ik voel het tot in het diepste van mijn bestaan. Dat is het meest kostbare voor mij op aarde. En daarna alle andere relaties. Maar de relatie met hem, of ik die wil koesteren, of ik die wil beschermen. Jazeker. Kijk, ik hoop dat dat leeft in je hart. Want dan sta je niet verbaasd over die oproep. De wijngaard, ik heb het gezegd, het is een beeld van de relatie. Maar zijn er mogelijk, en nou kom ik dichter bij je hart uit, zijn er mogelijk ook in ons leven van die geestelijke vosjes? Zijn er in ons leven bepaalde dingen, gewoonten, eigenaardigheden, of misschien zelfs zonden die de echte vruchten in ons leven verhinderen? Zijn er in ons leven van die gewoonten, die dingen, die eigenaardigheden of zonden die de geestelijke kracht uit ons leven wegzuigen? Daar mag je toch eerlijk op bevragen. Dan houdt het toch gezond. En wat ik vandaag merk, is dat er heel veel mensen voor zich laten bidden, handen op laten leggen, zitten ze in de problemen. En daarmee denken ze heel vaak van de problemen verlost te worden. Maar weet je wat waar ik achter ben gekomen? Dat geldt natuurlijk niet voor Wijk en Aalburg. Maar waar ik achter ben gekomen is dat ze graag voor zich laten bidden. Graag de handen op laten leggen. Graag naar een vooraanstaand spreker gaan. Daar het wonder van verwachten. Maar weet je waar ze niet aan willen? Om gewoon de wijngaard eens onder ogen te zien. Ja, dat is moeilijker, hè? Weet je, als je uitnodigt, kom naar voren. Vandaag Jan en Alleman, kom naar voren. Je kan nog een beetje opbouwen met muziek. Je kan ze emotioneel zo bewerken. Ze komen allemaal, geloof me. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Maar weet je wat veel moeilijker is om naar voren te komen? Dat is dat je eerlijk de relatie van de Heer met jou onder ogen ziet. Ga het bekijken in het licht van het woord van God. Ja, dat komt dichtbij. En weet je dat dan heel veel problemen worden opgelost? Ik zeg altijd als mensen gebed willen. Ja, wat verwacht je nou eigenlijk? Ja, dat je voor me bidt en dat ik daarvan... Nou, ik zeg, ik wil best voor je bidden. Maar ik wil er wel iets bij zeggen. Is jouw leven met God op orde? Want wanneer je hebt gesproken, je kan bidden tot je in ons weegt. Maar als jij alle deuren wagenwijd openzet en alle grote en kleine vossen binnenkomen en je laat ze gewoon hun gang gaan, dan stop ik met bidden. Weet je wat jij dan moet gaan doen? Dan moet je je gaan bekeren. En dat is niet populair vandaag. Het is veel populairder als je de handen oplegt en mensen vallen linksom of rechtsom, achterover, voorover, waar ze ook heen vallen. Maar dat wil niet zeggen dat God een werk in hun doet. Dat denken mensen vandaag. Dat een garantie is dat de geest van God actief is. Maar het kan ook wel eens een verkeerde geest zijn. Terwijl de vossen ondertussen in de wijngaard blijven. Voel je hem? En dan wordt het erger in je leven als voorheen. En wat ik nu gezegd heb, dat is voor sommige mensen vloek in de kerk, maar zo is het. En dit is zo belangrijk. Durf je eerlijk, en ik zeg het ook tegen mezelf, de dingen onder ogen te zien. Wat zijn de vosjes mogelijk in ons leven? En ga nou niet allemaal naar binnen zitten kijken en zitten wroeten in jezelf als er niks helder is. Weet je wat ik vanavond geloof? Als er sprake is van een vos in je leven, dan openbaart God dat op dit moment. Dan komt er nu iets in je gedachten omhoog waarvan je zegt, hé, dat is een vosje in mijn leven. Ik zal ze zo nog iets concreter maken. Daar hoef je niet voor te wroeten. Waarom niet? Ik geloof dat als vanavond het woord open gaat en dat wordt gesproken met toon van geest en van kracht, dan bindt de geest zich aan dat woord en dan doet hij zijn werk op dit moment. Toen ik overtuigd werd van zonde, was het niet een overtuiging waarvan ik zei, nou, is het nou wel een overtuiging, is het nou geen overtuiging? Dat was bam, dat was het. En ik liep vast, de Heer maakte het duidelijk. En waarom maakte hij het duidelijk? Weet je, de Satan overtuigt altijd vaag. Daar kan je de onderscheidingen aan herkennen. Maar de Heilige Geest overtuigt altijd heel duidelijk. Waarom? Omdat het doel van de Geest heel positief is. Zodat je dat kan belijden, onder het bloed van Jezus kan brengen en dat je mag delen in vergeving. Je hebt duidelijke overtuiging nodig. En zo doet de Heilige Geest dat. Omdat hij niet wil dat je ermee blijft lopen, maar dat je het brengt aan de voet van het kruis. En de tegenstander, die overtuigt altijd vaag. Dat het blijft rondzingen in je denken, in je emotie en in je gevoelsleven. Dat je te neergedrukt wordt. Dus er komt geen eind aan. Maar de Heer wil een nieuw begin maken. Dus de overtuiging, onthoud het in je leven, van de Heilige Geest is altijd duidelijk concreet. Waarom? Zodat je er concreet afstand van kan doen. Is toch heerlijk? En daarom zie je dat het werk van de geest altijd positief is. Als er vanavond een vosje in je leven wordt ontdekt, dan is dat positief. Prijs de Heer voor die ontdekking. Waarom? Hij wil je van die vos verlossen. En je zag hem voor die tijd niet, maar hij maakt hem inzichtelijk voor je. Nou, is dat vaderlijke liefde of niet? Hoe doet hij dat vandaag? Door de verkondiging van het evangelie. Niet door allerlei mystieke toestanden. Door de verkondiging van het evangelie. Ik heb vandaag voorbereidingen gehad voor uitzendingen voor Family 7, volgende week. En het Johannes-evangelie zegt het zo duidelijk. De waarheid maakt vrij. Daarom geloof ik in prediking en bijbelstudie. Dat is het belangrijkste in de gemeente bijna. Op de aanbidding na. Begrijp je? Maar het is belangrijk. De waarheid maakt vrij. De vossen komen openbaar door geestvervulde prediking. En de Heer bouwt aan ons leven, broeders en zusters. Hij wil verdieping in de relatie met hem. We zijn voor hem een bloeiende wijngaard. En hij wil niet dat die bloeiende wijngaard schade wordt berokkend. Amen. Dat is zijn liefde, dat is zijn bewogenheid. Want hij heeft jou en mij gekocht, niet met goud of zilver, maar met het kostbare, dierbare bloed van zichzelf. En als hij zichzelf dan heeft overgegeven, dan wil hij dat wat hij bewerkt heeft ook laten bloeien en vrucht laten dragen. Dat is de intentie van hem. Dus heel positief. Heel positief. En dat is belangrijk. En nu is het gemakkelijk om grote vossen te vangen, toch? Weet je, in het begin van mijn geloofsleven werd ik overtuigd van zonde. Ja, van die grote zonde die op alle lijsten voorkomen. Begrijp wat ik bedoel? Maar toen ik trouwde met daarnet, toen ging het meer om de kleine vosjes, weet je wel? Bepaalde karaktereigenschappen. Bepaalde gewoonten. Bepaalde onhebbelijkheden. Bepaalde dingen die ik gewoon vanuit mijn opvoeding als gewoon had meegenomen. En in mijn huwelijk ook ging praktiseren. En daarnet zeg, hey, zo zijn we niet getrouwd. Vind je dat normaal hoe je tegen me praat? Ik zeg, normaal? Ik weet niet anders. Is dat vreemd dan wat ik nu doe? Ja, dat is vreemd, ja. Zo ga je niet meer mee om. Dus je leert ook weer dingen, toch? En dan zie je, die grote vossen kan je wegdoen uit je leven. Maar als daar die geestelijke verdieping komt, dan ontdek je ook kleinere vosjes. En dat zijn dingen die er zo insluipen. Bepaalde karaktertrekken. Die niet altijd heel aangenaam zijn. En waarvan je het misschien heel moeilijk vindt. Ik ga voorop, hè, vanavond. Om ze te erkennen. Moeilijk, hè? Dat komt dan dichtbij. Maar soms maken bepaalde karaktertrekken meer kapot dan je lief is. Nou, dat doen kleine vosjes ook. En daarom is het zo heerlijk om gewoon open en in alle rust tegen de Heer te zeggen, Heer, ik zie vanavond een vosje in mijn leven. U maakt het openbaar. En ik zie nu uw doel met het openbaar maken van dat vosje, want u verlangt niet alleen een bloeiende wijngaard, maar u verlangt een vruchtdragende wijngaard. En daar wil ik ook voor gaan. Dus dank u wel voor de openbaring van die vos in mijn leven. Nou, je wilt dat ik er een paar noem, hè? Nou, laat ik er eens een paar noemen. Durf je het aan? Ik heb er een paar uitgekozen. En misschien heeft dat ook wel met mijn eigen leven te maken. Wat de Heer mijn leven heeft laten zien. Ik heb er 6. En ik ga er niet heel uitvoerig op in. Maar ik zal ze zomaar aanstippen. En je kan de teksten erbij schrijven als je het wilt checken. Dat willen jullie, want jullie zijn Bereërs hier in Aalburg. Ik moest denken aan Spreuken 24, vers 30 tot en met 34. Spreuken 24, vers 30 tot en met 34. En ik heb die versen samengevat met de woorden gebrek aan discipline. Een weinig sluimerens, een weinig slapens. Ik heb dat samengevat aan gebrek aan discipline in je leven. Een beetje liggen, een beetje sluimeren, een beetje slapen. Broeders, zusters, dit is een van de grootste gevaren van een christen vandaag. Als je geen discipline hebt in je leven. En dat zie je niet alleen bij jongeren, bij kinderen, maar je ziet het ook bij ouderen. Vroeger spraken ze ook wel, mijn vrouw die verwijt me altijd, jij haalt altijd oude liederen aan en oude uitspraken. Maar ja goed, als ze goed zijn, zijn ze goed toch? En dit is er ook eentje, rust, regelmaat en reinheid. Nou, die blijft actueel. Maar ook voor je geestelijk leven. Rust, regelmaat, reinheid. Dat is ook een stukje gedisciplineerd leven. Ervaren we deze 3 woorden in ons leven. Een stuk discipline in het nemen van de tijd met de Heer. De rust. Oh ja, zeker, we zijn door het geloof de rust ingegaan. Maar wat is het heerlijk om in de stilte met Hem te zijn. Dat hij tot je spreekt. En dat je te midden van alle stemmen van de wereld die rust opzoekt. En dat je dat niet zo nu en dan eens doet. Maar dat de rode draad in je leven is. De omgang met hem. Vertrouwelijk gaat hij om met wie hem vrezen. Rust. Regelmaat. Dat het terugkerend is. Dat het een patroon wordt in je leven. Iets wat gewoonte wordt in de positieve, goede zin van het woord. En reinheid. Bewaar je ogen. Bewaar je oren. Bewaar je hart. Wees rein voor de Heer. Dat heeft met discipline te maken. En wij proberen het onze 4 jongens te leren. Om gedisciplineerd te leven. Je hoeft niet mee te doen met wat de rest doet. Doe vooral niet mee met wat de rest doet. Ga je eigen weg. Maak je eigen keuzes. Leer gedisciplineerd te leven. Wat de wereld er ook van zegt. En de vrede van God zal je deel zijn. Dat is belangrijk. En zo moeten we ook gelovigen in de gemeente opvoeden. Je hebt van die fladderaars, weet je wel. Vaak mensen met allerlei problemen, maar ze weigeren om te werken aan een stuk discipline in hun leven. Ze willen van alles, maar het ontbreekt aan discipline. Dan bereik je het ook niet. De omgang met de Heer vraagt een stukje discipline. En trouw. En de coronatijd heeft aan dit punt niet bij meegeholpen. Want er zijn veel mensen in die tijd openbaar gekomen als ongedisciplineerde mensen. En hun leven, geestelijk leven, is verflauwd. Het tweede wat ik wil noemen, ik ga niet alle teksten steeds noemen hoor, maar dit staat in Prediker 1 en 2. En dat sluit aan bij het eerste: gebrek aan invulling aan je leven. Een groot probleem is vandaag leegheid. En de prediker laat ons zien dat alles ijdelheid is. De prediker noemt zelfs in die hoofdstukken, het is najagen van wind, lucht en leegte. Er staat in Prediker 2 vers 26, God geeft wijsheid, kennis en blijdschap aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Dat geeft hij invulling, inhoud aan je leven, koers aan je leven. Daarom moeten we ervoor waken dat leegheid ons doen en laten vervult. Leegheid, dat is iets verschrikkelijks. Zodra, ik merk het ook bij ons in het gezin, hè? Als er verveling komt, leegheid, dan gaat er iets ontstaan. En dat, ik voel het altijd aan in het begin al. Ik zeg, jongens, ik ga het nu zeggen. Als er nu iets niet gaat veranderen, dan gaan we gelijk ingrijpen. Want er ontstaat iets van leegheid en dat wordt steeds groter. En op een gegeven moment ontploft het. We gaan nu allemaal iets doen. Maakt me niet uit wat. We gaan iets doen. We gaan die leegheid voorkomen. Want dat brengt ellende. Maar geestelijk is het ook zo. En lieve mensen, ik ben niet tegen een televisie, ik ben niet tegen het internet. Maar hoeveel mensen zeppen niet een avond door achter de televisie? Ze beginnen om 7 uur, dat ding staat aan. In de tijd dat ik in de makelaardij stond, kwam ik bij mensen die hadden heel de dag die televisie aan. Heel de dag. Heel de dag muziek, heel de dag de televisie. Dag in dag uit. Nou, je wordt zo leeg als een briefkaart, toch? Leegheid. En hoeveel mensen zeppen niet van het ene praatprogramma naar het andere? Wat niet per definitie zonde is, dat zeg ik niet. Maar hoe vergaat het jullie als je naar bed gaat en je ligt naar boven te kijken op je kussen? Ja, wat ben ik nou eigenlijk wijzer geworden vanavond? Veel leegheid. En de duivel vindt het prima. Vul lekker je avond zo. Doe je ding. En wat merk je? Dan ga je een preek houden in de gemeente en is het al snel te moeilijk. Ja, dat is wel moeilijk, het is wel veel. Maar mag ik ook vragen, waar heb je je week mee gevuld? Als je een beetje voorbereid hier naartoe kwam, dan is het appeltje-eitje vanochtend. Begrijp je wat ik bedoel? Maar ja, als je hele leven gevuld met leegheid en je krijgt dan een stevige boodschap van een uur, dan zeggen ze al, ja, de spanningsboog is 20 minuten tegenwoordig. Ja, kom nou. Je hebt je bepaald gedrag aangeleerd. Maar je kan best meer aan, hoor. Ik weiger me om erbij neer te leggen, echt. Begrijp je? Leegheid. Ik moet doorgaan, want de tijd gaat door. De derde is Hebreeën 12 vers 15. Het derde forsje is een wortel van bitterheid. Dat is een hele belangrijke vandaag. En broeders en zusters, Hebreeën 12 vers 15. Wat is er ook in het leven van de gelovigen soms sprake van onrecht? Van innerlijke verwonding, van teleurstelling. Ik ga daar niet omheen. Dat kan echt aanwezig zijn. Maar pas ervoor op dat bitterheid grip op je hart gaat krijgen. Dat het je leven gaat beheersen. Hanna kwam met haar bitterheid bij God zelf uit, toch? Daar raakte ze het kwijt. En toen ze het kwijtgeraakt was, stond haar gezin anders als voorheen. Heb ik hier eerder over gesproken. Vind ik een geweldige tekst. Het probleem was nog niet opgelost, maar ze was de last ook kwijt. Dus voorkom dat bitterheid grip krijgt op je hart, want het is een vosje die de wijngaard verderft. De vierde, Jacobus 3 vers 5. Misbruik van de tong. Het kleinste lid van het menselijk lichaam kan zo veel ellende veroorzaken. Dat is een vosje hoor, de tong. Hey, heb je het al gehoord? En ik heb het eerder hier gezegd, aan de ene kant van het dorp is je been gebroken en aan de andere kant van het dorp lig je op het IC. Zo gaat het. Het al gehoord. Het is roddel. Roddel maakt zo ontzettend veel kapot vandaag. Het is een vos die de wijngaard verderft. Die de relatie met de Heer onder druk zegt. Die schade berokkent. Wees voorzichtig met wat je zegt. Spreek is zilver. Zwijg is goud. En ik merk dat als mensen in moeilijke situaties zijn, dan gaan ze soms ook hele rare dingen zeggen. Nou, dan kan je beter in mond houden. Oh, die tong, dat is wat, hè? Sommigen zijn zo rap van tong. Ik had ooit een preek over de tong of iets in die trant. Toen kwam er een zuster naar me toe, een beetje verontwaardigd. Ze zegt, ja, dat kan je nu wel zeggen, maar zo ben ik nu eenmaal. Ben er flap uit. En toen dacht ze, nou, hij zal een arm om me heen doen. Joh, dat is ook verdrietig voor je dat je dat bent. Ik zeg, nou, als je dat vanavond hebt vastgesteld, dan moet je gaan bekeren. Dat is de enige boodschap die ik voor je heb. Ja, zo ben ik nu eenmaal. Dus, dan gooi je er gewoon uit wat er in je opkomt. Dat is een vosje die de wijngaard verderft. Niet alleen de relatie van die ander, maar ook je eigen relatie. Je verontreinigt de relatie met de Heer. Het vijfde. Ik moet er sneller doorheen. Romeinen 12 vers 2. Dat is een hele belangrijke. Een vosje wat ik noem wereldgelijkvormigheid. Word niet gelijkvormig aan deze wereld, maar word hervormd. Dat is niet kerkverband. Maar word hervormd door de vernieuwing van uw denken. Gaan denken en leven zoals God denkt. En niet zoals de godloze denkt. Dit is heel belangrijk. Kijk, wij zeggen vaak dat iemand is afgedwaald van de weg af is als je kijkt naar zijn of haar uiterlijke daden, wat zij wel of niet doet. Maar weet je waar wereldgelijkvormigheid begint? Niet in wat ik wel doe of wat ik niet doe. Dat begint in een verandering van denken. Zou je het goed onthouden? Daarom heb ik altijd moeite als er in prediking alleen maar over uiterlijkheden worden gesproken. Je moet die kleur jas aan en die kleur schoenen. Je moet dat en dat wel doen en die partij stemmen en die partij niet stemmen. Dat is heel veel uiterlijk. Nou zeg ik niet dat het leven wat van binnen zit niet naar buiten komt. Maar weet je waar het wereldgelijkvormigheid begint? In een verkeerd denkproces. Je laat gedachten binnen van de vader van de leugen. Je laat je in met leefschema's en denkpatronen van godloze mensen. En je gaat denken zoals de meerderheid denkt. Nou, ik heb heel dat LHBTI gebeuren genoemd. Ik vind op dit moment is de beïnvloeding van een verkeerde geest in de christenheid. Die laat zich beïnvloeden met deze geest. Dat is wereldgelijkvormig denken. En helaas zijn er ook partijen waar de C nog in staat, maar die zich ook daar helemaal mee hebben laten beïnvloeden. Dit is wereldgelijkvormigheid, ik kan het niet anders noemen. Dit is gewoon een draai geven aan Gods principes. Dit is een vos die de wijngaard verderft. Die brengt schade in de gemeente en in de persoonlijke relatie met de Heer. Een vosje, je moet waken over je denken, wat laat ik binnenkomen? Ik moet me vullen met de waarheid van het woord van God, die maakt mij vrij. En zoals ik denk, zo ga ik leven. En als de massa zo denkt, ja, dan is het heel makkelijk om mee te gaan. Ik heb van de week over Caleb gesproken. Die dag met Jozua anders als die 10, of niet? Die was in de minderheid. Weet je wat er gebeurde? Lees het maar na hoor. De stenen vlogen om zijn oren. Het is dat God zijn heerlijkheid toonde. Hij stond alleen met Jozua. Ze waren in minderheid. Ze lieten zich niet beïnvloeden in hun denken. Waarom niet? God had gezegd, ik ga jullie dat land geven. En ze zeiden, als hij dat zegt, dan blijven we op dat woord staan. Of ik het dan voel, of dat ik het niet voel. Of ik het nou zie, of dat ik het niet zie. Ik wil me niet laten beïnvloeden in mijn denken. Ik wil afgestemd zijn op de allerhoogste God. En op zijn woord en in ontzag voor hem leven. Dat is het. En wereldgelijkvormigheid is een vos. En hij zit al bij heel veel gelovigen binnen vandaag. Echt. De tijdgeest verslaat zijn duizenden. En wat krijg je dan als stempel? Je bent wel een beetje extreem in je boodschap, zeg. Je vloeit wel wat door. Er zei ooit iemand tegen mij, niet al te rechtvaardig, hè? Niet al te goddeloos, een beetje zo tussenin. Ik zeg, ja, weet je wat je dan bent? Dan ben je een grijze muis. En dat is precies wat de Heer Jezus in de openbaring zegt. Was je maar heet, was je maar koud, maar je bent lauw geworden. Dit is het probleem van de gemeente in de eindtijd. Wij even beter maken? Wereldgelijkvormigheid. De laatste, en daar sluit ik mee af, Filippenzen 4 vers 8. Dat is ook een vosje. Paulus roept daarop, bedenk alles wat waar is. En wat is dan de vos? Nou, dat je dingen gaat voor waar gaat houden die niet waar zijn. Dat is een vosje. En ik denk dat heel veel ook in deze zaal daar last van hebben. Er kan wel eens iets over je gezegd worden, of men zegt dat ze dat over je zeggen. Zie je hoe vaag het is of niet? En jij gaat datgene wat je hoort als waarheid aannemen. En dat gaat heersen in jouw denken en dat gaat jouw leven bepalen, toch? Terwijl je niet nagevraagd hebt of het daadwerkelijk waar is. Dus Paulus zegt, bedenk al wat waar is. En zeker voor mensen die alleen zijn, is dat soms best moeilijk. Kijk, als ik iets heb en ik kom bij Annette, mijn vrouw, en ik bespreek dat, zegt ze, joh, dat is een onzin. Je moet nou stoppen. Dit klopt echt niet wat je nu denkt. Die laat je nu helemaal gek maken. Begrijp je? Dan kan je anderen corrigeren. Maar als je alleen bent, is dat best lastig. En dan kunnen je gedachten met je op de loop gaan. En dan wordt die gedachte wordt voor jou een waarheid. Die waarheid ga je geloven. En die waarheid gaat jouw leven bepalen. Dit is hoe de leugen vandaag werkt. Paulus zegt, bedenk wat waar is. Anders laat je een vosje toe. Dus als er nou wat is, dan moet je daar niet met elkaar over gaan praten. Als jullie iets tegen mij hebben, dan moet je dat bij mij melden. Amen. Dus dan moet je niet gaan zeggen, hij heeft ook al gehoord, die Jacques. Onvoorstelbaar. Nee, goed, ik blijf nog wel gaan, maar ik begrijp het niet hoor. En de volgende, nou ja, die wordt steeds erger. En dan denkt half Aalburg, wat is er aan de hand? Moet de politie erop af of zo? Maar het is ergens begonnen, begrijp je wat ik bedoel? Maar in de kiem smoren, is het waar of is het leugen? Dan gaat het niet heersen in je denken. Dan blijf je heerlijk vrij. Nou, en ik wil als een vrij mens door het leven. Dus ik ben soms wel eens direct, vergeef me het, maar ik ben wel eerlijk. Ik wil transparant zijn. En sommigen waarderen dat, een ander wat minder, maar ik ben wel lekker vrij. Ik loop niet met allerlei ballast. Ik heb vroeger in de maakledij ooit geleerd, je moet zorgen dat die harde schijf zoveel mogelijk leeg blijft. Dan kan je weer andere dingen doen. Dus je moet zorgen, bedenk wat waar is en wat leugen is, loslaten. En als er nou wel iets gezegd wordt over je wat waar is, nou dan kan je toch gewoon belijden. Dan ben je er ook klaar mee. Maar dan heb je het wel aangepakt. Nou, dat zijn 6 vosjes die je misschien wel herkent in je leven. De Heer zegt, wij hebben een relatie. Die is voor mij zo kostbaar, dat ik je vanavond wilde wijzen op die kleine vosjes. Die relatie kwaad willen doen. Willen bederven. Schade aan willen richten. En de Heer wilde je door deze boodschap heen alert maken. Voor dat wat er in en om ons heen plaatsvindt. Zodat met als doel de relatie tussen hem en jou, tussen hem en mij, groeit en bloeit. En dat we vrucht mogen dragen, juist in deze tijd. Dat we verschil mogen maken, dat we wandelen als kinderen van het licht. En dat we vrucht dragen, veel vrucht dragen voor onze hemelse landmaan. Ik ben zo dankbaar dat de Bijbel een open en een eerlijk boek is. Dat ik in het woord, ook van vanavond, het vaderhart van God hoor kloppen. Dat hij het beste met mij voor heeft. Dat hij wil dat in mijn leven zijn naam verheerlijkt wordt. En dat in de relatie Jezus meer en meer zichtbaar wordt door heel mijn doen en laten. En hij zegt vanavond, daarom wilde ik een avondje met je doorspreken over de vossen. En vooral over de kleintjes. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo eerlijk met me omgaat. Dat is een echte relatie. Hè? Kijk, echte vrienden, die durven alles met elkaar te delen. De vreugdevolle dingen, de verdrietige dingen. De bedreigingen en de uitdagingen. Want je hebt het beste met elkaar voor. En dat geldt ook voor de Heer. Zullen we hem daarvoor danken? Vader in de hemel, dank u wel dat u vanavond sprak vanuit dat bijzondere hoofdstuk, Hooglied 2. Een allegorie tussen Israël enerzijds en u, Yahweh, de eeuwige anderzijds, maar ook een allegorie tussen de Heer Jezus en al zijn volgelingen ook vandaag. Heer, u verlangt een bloeiende en een vruchtdragende wijngaard. En we zeggen het tegen u, wij verlangen het ook, Heer. We willen veel vrucht dragen voor u, maar we willen u ook bedanken dat er allerlei omstandigheden en situaties zijn die relatie soms onder druk willen zetten. En soms hebben we het zelf genees door. Gebeurt het onbewust in ons leven. Voordat we er erg in hadden, was het al zover. Wat zijn wij dan gezegende mensen dat u ook dit aan ons bekend wilde maken, het gevaar van de vos. Niet om krampachtig te gaan leven, maar wel om alert te zijn. En om van daaruit de wereld in te gaan. Voor te gaan van kracht tot kracht. Ziende op Jezus, de overste leidsman en de voleinder van het geloof. Geprezen bent u voor uw eerlijkheid, voor uw waarheid, voor uw openheid. Ook vandaag heel bijzonder in en aan ons leven. We willen u daarvoor hartelijk bedanken in Jezus' naam.